in een ander hoofdstuk 6, daar vragen mensen die Jezus volgden aan hem in vers 28: wat moeten wij doen opdat wij de werken van God mogen werken? En Jezus antwoordde in vers 29 en zei tot hen: dit is het werk Gods, dat zij gelooft in hem die hij gezonden heeft. Ik wil vandaag met jullie spreken over geloof, werken en genade. Als we in Hebreeën hoofdstuk 11 vers 30 lezen, dan wordt daar gezegd over het volk van Israël. En dan zullen we zelfs ook naar Jozua hoofdstuk 6 gaan. Maar in Hebreeën hoofdstuk 11 vers 30 daar staat: door het geloof zijn de muren van Jericho neergestort, nadat het volk er 7 dagen lang omheen getrokken was. Nu, je moet denken, Israël heeft lang voor dit moment belofte van God gekregen dat hij hen het beloofde land zou geven. En dat zij daar zouden wonen. Maar we weten, ze kwamen in de woestijn, ze begonnen te klagen, te morren, te zeuren. Het was allemaal niet goed genoeg, ze waren toch maar beter in Egypte gebleven. En ze zijn 40 jaar moeten omzwerven in de woestijn. En in Jozua hoofdstuk 6 zijn ze in dat beloofde land uiteindelijk aangekomen, die volgende generatie. En ze komen daar in het beloofde land, het land van melk en honing, dat wat God hen beloofd heeft. En daar zien ze één groot obstakel. De stad Jericho. Ik heb gelezen dat de muren van de stad Jericho, daarvan wordt gezegd dat die 4 meter dik waren. En dat die enorm hoog waren. En dan heb je daar denk ik een leger of een volk wat te voet reisde. Ik denk niet dat ze toen al van die katapulten hadden zoals ze die in de middeleeuwen hadden en allerlei toestanden. En het leek wel onmogelijk, maar God had gezegd: ik ga je dat beloofde land geven. Meer nog, in Jozua hoofdstuk 6 zien we dat als ze daar aankomen in vers 1, intussen had Jericho de poort gesloten. Het was volkomen gesloten voor de Israëlieten. Niemand kon daar uit of ingaan. En de Heere, vers 2, sprak tot Jozua: zie, ik geef Jericho met zijn koning, de krachtige helden, in uw macht. God doet een belofte aan het volk van Israël: ik geef die stad in uw macht. Ik denk dat de Israëlieten voor die stad stonden, dat die zouden denken: amai, weet God wel wat hij zegt? Maar God deed een belofte. In Hebreeën zagen we dat zij door het geloof hebben zij die stad kunnen veroveren. Door geloof. Geloof in wat? In hun eigen kunde? Geloof in hun eigen sterkte? Of geloof in datgene wat God beloofd heeft? Maar God vroeg iets in vers 3. Hij zegt: gij moet om de stad heen trekken. Terwijl alle krijgslieden eenmaal om de stad heen gaan, zo moet gij 6 dagen doen. Terwijl zeven priesters 7 ramshorens voor de ark uitdragen. Maar op de 7e dag moet gij 7 maal om de stad heen trekken en de priesters zullen op de horens blazen. Wanneer men op de ramshoren de toren aanhoudt en gij het geluid van de horen verneemt, dan moet het gehele volk een luid gejuich aanheffen. En de stadsmuur zal instorten. En het volk moet daarop klimmen, ieder recht voor zich uit. Ik denk dat de Israëlieten het helemaal anders hadden ingebeeld. Hoe zij Jericho zouden moeten innemen. Hoe zij zouden moeten strijden. Maar dat is helemaal niet belangrijk wat Israël dacht hoe zij Jericho moesten innemen. Wat belangrijk was, dat God had gezegd: ik ga u Jericho geven. En dit is wat je moet doen. 6 dagen lang moet je een keer rond de stad lopen. Kunt je inbeelden, die wachters op de muur. Dag 1. De Israëlieten, heel het volk, en ze zijn daar aan toeteren en aan bellen. Die zullen gedacht hebben: allee, ziet te doen. En de 2e dag opnieuw. En de 3e dag. En de 4e. En dan de, de, De zevende dag, hey, op, zeven keren. Ik denk dat die daar goed gelachen hebben. Maar wat gebeurt er? Nadat zij gedaan hebben wat God heeft gezegd. De stadsmuur stort in. En dit is zo'n mooi voorbeeld. En dat vinden we doorheen het hele verhaal van de Bijbel. Geloof gaat altijd samen met werken. Geloof gaat altijd samen, niet zomaar kennis nemen van wat God zegt, maar doen wat God vraagt. Dat begint al bij hoe wij christen worden. Wie gelooft en zich laat dopen zal behouden worden. Je mag geloven zoveel als je wilt, als je dat niet doet, heeft het geen zin. De vorige keer gezien, mits wij die verzekerdheid van onze behoudenis, van begin tot het einde vasthouden. Je mag geloven zoveel als je wilt, maar als je het niet doet, zal het geen zin hebben. Is het te vergeefs. Hoe zou jij Jericho hebben aangevallen? In Jesaja hoofdstuk 55 staat een hele mooie tekst. Die wordt nog wel aan ons aangehaald. Maar ik denk dat het heel belangrijk voor ons is dat wij beseffen wat die woorden zeggen. Jesaja hoofdstuk 55. Vers 8 en 9. Daar staat dat mijn gedachten zijn niet uw gedachten. En uw wegen zijn niet mijn wegen, luidt het woord van de Heer. Want zoals de hemelen hoger zijn dan de aarde, zo zijn mijn wegen hoger dan uw wegen. En mijn gedachten dan uw gedachten. Vaak zijn wij zelf de grootste vijand van God. Vaak belemmeren wij onszelf van een goed leven met God, omdat wij denken dat onze gedachten zoveel beter zijn dan wat God zegt. Hoe zou jij Jericho hebben aangevallen? Zou jij geloofd hebben wat God zei, en zou je het ook gedaan hebben? Want als Israël gezegd, ja God, wij geloven nu dat jij Jericho in onze macht gaat geven. En ze gingen daar voor de poort staan en ze deden niks. Ze deden niet wat God gevraagd had. Zou God zijn belofte hebben kunnen waargemaakt hebben? Nee, dat gaat niet. In Johannes hoofdstuk 3 vers 16. Dan lezen wij de alombekende woorden. Zeer mooie woorden, als we ook begrijpen wat die woorden betekenen. Want al zo lief heeft God de wereld gehad dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Opdat in ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft, hebben. Maar, want God hebben zijn zoon, of God, God heeft zijn zoon niet in de wereld gezonden, opdat hij de wereld veroordeelt, maar opdat de wereld door hem behouden wordt. Wie in hem gelooft, wordt niet veroordeeld. Wie niet gelooft, is reeds veroordeeld. Omdat hij niet heeft geloofd in de naam van de enige geboren zoon van God. Maar wat is het geloof waar we over spreken? Het geloof is niet zomaar een besef hebben, een erkentenis hebben van dat Jezus de Zoon van God is. Geloof is wandelen in het leven met God. Geloof is doen wat de Zoon van God vraagt. Doen wat Hij gezegd heeft. In Matteüs hoofdstuk 7, als Jezus in de bergreden zijn betoog aan het maken is, dan zegt Hij ook die woorden in vers 24, en ieder nu die deze mijn woorden hoort en ze doet, zal gelijk op een verstandig man die zijn huis bouwde op de rots, en de regen viel neer en de stromen kwamen en de winden waaiden en stortten zich op dat huis en het viel niet in, want het was op de rots gegrondvest. En ieder die mijn woorden hoort, of deze mijn woorden hoort en ze niet doet, zal gelijk op een dwaas man die zijn huis bouwde op het zand. En de regen viel neer en de stromen kwamen en de winden waaiden en ze sloegen tegen dat huis. En het viel in en zijn val was groot. Als God iets aanbiedt aan ons, dan mogen we daar absoluut zeker van zijn dat Hij ons dat gaat geven. En wij hebben zo'n mooie belofte gekregen in de Bijbel. Maar vergeet het maar dat God u zijn belofte gaat geven, als je niet gaat luisteren naar wat Hij u te zeggen heeft. Jezus zegt, wie is die verstandige? Wie is degene die zijn huis bouwt op de rots, zodat de stormen komen dat dat huis niet instort. Wel, degene die deze mijn woorden hoort en ze doet, dat is degene die deel heeft aan Gods belofte. Zoals Jezus zelf in Hebreeën hoofdstuk 5 het voorbeeld heeft gegeven, hoe wij behoren te wandelen. In Hebreeën hoofdstuk 5, vers 7, tijdens zijn dagen in het vlees heeft Jezus gebeden en smekingen onder sterk geroep en tranen geofferd aan hen die hem uit de dood kon redden. En hij is verhoord uit zijn angst. En zo heeft hij, hoewel hij de zoon was, de gehoorzaamheid geleerd uit hetgeen hij heeft geleden. En toen hij het einde had bereikt, is hij voor alle die hem gehoorzamen een oorzaak van eeuwig heil geworden. God is genadig. En wij moeten niet denken dat wij als mensen, net zoals Israël, niet moesten gaan denken, nadat ze daar die toertjes rond Jericho hadden gedaan en nadat de muren invielen, dat Israël kon gaan denken, kijk eens hoe sterk wij zijn. Kijk eens wat wij gedaan hebben. Kijk eens hoe wij Jericho hebben veroverd. Nee, Gods genade heeft hen dat geschonken. En het is hun geloof, dat gevolgd of gepaard ging met gehoorzaamheid, dat hen die overwinning en de zegen heeft doen beërven. Geloof zegt, ook al begrijp ik het niet, ook al denk ik daar anders over, als God het zegt, dan doe ik het. Dat is geloof. En dat is niet altijd gemakkelijk. Want kijk maar naar het leven van een christen, hoe God vraagt voor ons, hoe wij zouden moeten wandelen in het leven. Maar wat we zien uit een voorbeeld zoals de verovering van Jericho is, dat God zijn belofte altijd houdt. God liegt niet. In Hebreeën hoofdstuk 6, vers 15, daar lezen wij: en zo, door geduld te oefenen, heeft deze het beloofde verkregen. Het gaat hier over Abraham. Abraham had geduld in zijn leven. Hij was een man Gods. God heeft hem op verschillende momenten op de proef gesteld. Zijn geloof getest. Maar Abraham was geduldig. Dat betekent niet dat hij geen fouten maakte. Want we kennen zijn leven. Dat betekent niet dat hij momenten had dat hij waarschijnlijk toch wel eens twijfel kreeg. Maar over het geheel gekeken, geloofde Abraham God. En hij was geduldig. Hij wachtte op God. Hij wachtte tot God zou geven wat hij beloofd had. Ook al leek alles tegen te zitten. Ook al leek alles niet zo te zijn dat hij het zou krijgen. Wat staat hier? Door geduld te oefenen, heeft hij het beloofde verkregen. Dan staat er iets heel moois, want mensen zweren bij wie hoger is. En de eed dient hun tot bekrachtiging, als einde van alle tegenspraak. Dus ja, mensen zweren bij iets of iemand wat hoger is. En ze maken daar een eed, ze voegen daar een eed aan toe. En ze zeggen, oké, ik heb die eed gegeven en nu staat dat vast. Daarom heeft God, toen hij des te nadrukkelijk, vers 17, aan de erfgenamen van de belofte het onveranderlijke van zijn raad wilde doen blijken, zich onder ede verbonden, opdat door twee onveranderlijke dingen, waarbij het onmogelijk is dat God liegen zou, wij die tot hem de toevlucht genomen hebben, een krachtige aansporing zouden hebben om de hoop te grijpen die voor ons ligt. God liegt niet. Dat is kort samengevat wat hier staat. God liegt niet. Heeft God iets beloofd, dan gaat hij dat doen. En dat moet voor ons een krachtige aansporing zijn. Dat wij de hoop die God ons beloofd heeft, het eeuwige leven, dat we die zouden grijpen. Dat we daaraan zouden vasthouden. Dat we dat niet zouden opgeven. Dat we niet in de wereld zouden leven zoals de wereld. In Hebreeën hoofdstuk 13. Daar zegt de schrijver, laat uw wijze van doen onbaatzuchtig zijn. Dat woord dat impliceert vrij van de liefde van geld zijn. Dus laat uw wijze van doen onbaatzuchtig zijn. Wees tevreden met wat je hebt. Dat is niet altijd gemakkelijk. Content zijn in het leven dat u toebedeeld is. Wees tevreden met wat je hebt, want Waarom moeten we tevreden zijn met wat wij hebben? Waarom moeten wij vrij zijn van de liefde van geld? Waarom moeten wij onbaatzuchtig zijn, met andere woorden? God heeft gezegd, ik zal u geen zins begeven, ik zal u geen zins verlaten. Daarom kunnen wij met vertrouwen zeggen, de Heer is mijn helper, ik zal niet vrezen. Wat zou een mens mij doen? Is dat niet een fantastische belofte die wij hebben gekregen? Wij die in Christus zijn? Maar wat zegt God? Wat moeten we doen? We moeten onbaatzuchtig zijn. Wat moeten we nog doen? We moeten tevreden zijn met wat we hebben. En dan hebben wij deel aan die belofte dat God zegt, ik ga u niet in de steek laten. God is onze helper. Wat zouden we vrezen? Wat zou een mens ons kunnen doen? God is met ons. In Colossenzen hoofdstuk 3. Dan lezen wij in vers 23. Wat gij ook doet, verricht uw werk van harte. Als voor de Heere en niet voor mensen. Gij weet toch dat gij van de Heere tot vergelding de erfenis zult ontvangen. Gij dient Christus als Heer. Want wie onrecht doet, zal zijn onrecht terug ontvangen. En er is geen aanzien des persoons. Dus wat gij doet, en waar heeft hij het over? Wel, hij heeft vastgesproken over, onze NBG spreekt daarover, de christelijke huisregel. Hoe we als vrouwen en als mannen en als kinderen en als meesters en slaven met elkaar moeten omgaan. En Paulus zegt, wat gij ook doet, waar gij u ook bevindt en welke positie ook, doe uw werk van harte. Doe het met volle overgave. Leef in dat leven met God en doe het niet voor de mensen, want mensen zijn niet altijd dankbaar. Maar doe het op de eerste plaats voor God. Want God zal u vergelden. God zal u de erfenis geven tot vergelding. Waarom? Je dient Christus als Heer, zegt hij. Je dient Christus als koning. Maar Paulus waarschuwt ook dat we moeten beseffen wie onrecht doet, wie we ook zijn. Er is geen aanzien des persoons bij God. Wie onrecht doet, die zal zijn onrecht terug ontvangen. In Filippenzen hoofdstuk 4. Een paar bladzijden terug. Vers 6 en 7. Wees in geen ding bezorgd, maar laat er bij alles uw wensen door gebed en smeking met dankzegging bekend worden bij God. En de vrede God die alle verstand te boven gaat, zal uw harten en uw gedachten behoeden in Christus Jezus. Dat is een belofte. Dat is een belofte dat God zijn vrede in u zal wonen. En die gaat alle verstand te boven. Dat is een vrede dat mensen eigenlijk zouden moeten kunnen zeggen als ze zien naar uw leven als een christen. En dat je soms tegenslagen meemaakt, dat je dingen meemaakt dat mensen zeggen van amai. Dat mensen tegelijk ook moeten kunnen zien. Hoe komt dat jij daar zo mee kunt omgaan? Hoe komt dat jij vrede in je hart kunt hebben? Hoe komt dat jij zo rustig kunt blijven? Want God heeft beloofd dat zijn vrede in je hart zal wonen. En die vrede gaat alle verstand te boven. Dat is een vrede die de mensen die niet met God wandelen, die kennen die niet en die hebben die niet. Maar de vrede van God zal uw harten en uw gedachten behoeden in Christus Jezus. Maar er staat ook wel in vers 6, wees in geen ding bezorgd. Breng alles van uw hart, breng dat bij God. En breng het met dankzegging bij God. Niet zoals de Corinthiërs, zoals we zien, klagen en zagen, opgeblazen zijn, meer van zichzelf denken dan dat ze werkelijk waren. Dat is niet die onbaatzuchtigheid. Dat is niet die nederigheid die er moet zijn in het christelijke hart. Voorbij in hoofdstuk 15, daar lezen wij waarom het zo belangrijk is dat wij die verhalen kennen van het Oude Testament, waarom het belangrijk is dat we toch ook lezen in dat Oude Testament. Er zijn soms christenen die zeggen, dat Oude Testament heb ik niet nodig. Maar die hebben niet begrepen wat het Nieuwe Testament zegt over het Oude Testament. Want wat staat er in Romeinen hoofdstuk 15 vers 4? Al wat namelijk tevoren geschreven is, werd tot ons onderricht geschreven. Dat zegt Paulus tot, tegen de christenen. Hij zegt alles wat tevoren geschreven is. Van Genesis tot het einde van het Oude Testament. Dat is allemaal geschreven, waarom? Tot ons onderricht. Dus als iemand zegt, ja, ik heb het Oude Testament niet nodig, die gelooft niet wat Jezus bij monden van Paulus zegt. Want het werd ons tot onderricht geschreven. En waarom? Opdat wij in de weg van de volharding en van de vertroosting van de schriften de hoop zouden vasthouden. Daarom moeten wij leren van verhalen zoals Jericho. Heel simpel. Daar hoef je geen professor voor te zijn. Maar er zitten wel waardevolle, grondige, diepe lessen in. Zij staan daar voor die stad. En zij zullen het waarschijnlijk helemaal anders gedacht hebben. Maar God zegt, doe het zo. En ik ga u die stad in handen geven. En ze doen het zo door geloof. En God geeft hen de stad in handen. Vers 5 van Romeinen hoofdstuk 15. De God nu der volharding en van de vertroosting geeft u eensgezind van hetzelfde gevoel te zijn naar het voorbeeld van Christus Jezus. Opdat jij eendrachtig uit één mond de God en Vader van onze Heer Jezus Christus moogt verheerlijken. Dus wat zien we in dat verhaal van Jericho? God maakt een belofte. God geeft instructies. God werd geloofd door het volk van Israël. Israël gaat daarom ook gehoorzamen wat God gezegd heeft. God toont zijn kracht door uiteindelijk die muur te laten invallen. En God beloonde hen voor het vertrouwen dat Israël in hem heeft gehad. Laatste tekst in Galaten hoofdstuk 2. Jacobus hoofdstuk 2. Daar gaat iets beter gaan. Daar zegt Jacobus in vers 14. Wat baat het mijn broeder of iemand al beweert geloof te hebben als hij geen werken heeft? Wat baat het Israël als ze voor die muur staan en ze zeggen, wij geloven dat God de stad gaat geven in onze macht. En ze blijven daar staan en ze doen niet wat God gevraagd heeft. Wat is dat voor geloof? Wat is dat waard? Wat baat het zo iemand om te geloven? Dat is de vraag die Jacobus zich stelt. Hij zegt, kan dat geloof hem behouden? Ja, ik geloof in Jezus. Ben ik nu behouden? O Heere, vergeef me mijn zonde. Ben ik nu behouden? Heb ik gedaan wat God heeft gevraagd? Of niet? Francis had op Facebook zo'n een tekst gezet. Een Frans weliswaar. En hij had dat gekopieerd, denk ik, van een website van ergens een of andere evangelische groep. Waar gezegd wordt van, ja, niet in Jezus, maar in je hart en je bent behouden en dit en dat. En hij had dan de vraag erbij gesteld, welke versen in de Bijbel zijn dit? En daar hadden verschillende mensen op gereageerd. Maar ja, die woorden staan niet in de Bijbel. Kan dat geloof iemand behouden als God dat niet gevraagd heeft om te doen? Dat is waardeloos. Geloof kan maar alleen gepaard gaan met de wil van God en het doen van de wil van God. Waar in de Bijbel staat dat we een zondaarsgebed moeten zeggen? Nergens. Omdat God dat niet gevraagd heeft. Dat is niet geloof van de schrift. Zo'n geloof wat niet gepaard gaat met de wil van God is een waardeloos geloof. Een geloof dat niet doet wat God zegt is een waardeloos geloof. Vers 15. Stel dat een broeder of zuster gebrek heeft aan kleding en aan dagelijks voedsel. En iemand van u zegt tot hen, gaat heen in vrede, houd u warm en eet goed. Zonder hen echter van het nodige voor het lichaam te voorzien, wat baat het? Dat zou chic zijn. We gaan ergens een broeder of een zuster zien. En die heeft honger. En die heeft koud. En we zeggen, allee, het gaat u goed. En we draaien ons om. Is dat die onbaatzuchtigheid? Is dat het geloof wat Christus van ons verwacht? Als we goed moeten doen aan onze geloofsgenoten. En aan mensen in het algemeen. Is dat dan de uitwerking van geloof? Nee, dat is juist een teken van dat je niet gelooft wat Jezus zegt. Want als je gelooft wat Jezus zegt, dan gaat je zo iemand helpen. Vers 17, zo is het ook met het geloof. Indien het niet met werken gepaard gaat, is het op zichzelf genomen dood. Er bestaat zoiets als een dood geloof. En als jij je geloof niet uitwerkt, als je niet doet wat God zegt, dan is je geloof dood. Dan mocht je zeggen zoveel als je wilt, ik geloof in Jezus. Dan mogen we het mooiste kunnen zingen in de kerk waar je zit. Of dan mogen, weet ik veel wat, noem het maar op. Het is dood. Als je niet doet wat God heeft gezegd. Maar zal iemand zeggen, jij hebt geloof en ik heb werken. Toon mij dan uw geloof zonder de werken. En ik zal u mijn geloof tonen uit mijn werken. Vers 19, jij gelooft dat God één is. Daaraan doet jij wel. Maar dat geloven de boze geesten ook en zij sidderen. Dus ook boze geesten geloven. Herinner u als Jezus mensen tegenkwam die door de demonen bezeten waren. Dat die demonen geloofden dat Jezus de Christus was, de Zoon van God. Maar zij sidderden. En zij smeekten om genade omdat zij wisten wie Christus was. Was daar bekering? Was daar gehoorzaamheid? Nee. Geloof. Op zich is niks waard. Vers 20, wilt jij weten, jij dwaze mens, dat het geloof zonder de werken niets uitwerkt. Is onze vader Abraham niet uit werken gerechtvaardigd toen hij zijn zoon Isaac op het altaar legde? Daaruit kunt je zien dat zijn geloof samenwerkte met zijn werken en dat dit geloof pas volkomen werd uit te werken. En het schriftwoord werd vervuld dat zegt Abraham geloofde God. En het werd hem tot gerechtigheid gerekend. En hij werd een vriend van God genoemd. Gij ziet dat een mens gerechtvaardigd wordt uit werken. En niet slechts, dus niet alleen uit geloof. Niet alleen uit geloof. En is niet evenzo Rachab de hoer uit werken gerechtvaardigd. Toen zij de boodschapper zijn huis nam en langs een andere weg liet heen gaan. Want wie werd er gered uit de stad Jericho? Wiens huis werd gespaard in de stad Jericho, toen God gezegd had tegen Israël, ik ga u die stad in handen geven. Wel, dat was Rachab de hoer. Omdat zij geloofde in de God van Israël. En zij handelde op basis van haar geloof. Vers 26 tot slot. Want gelijk het lichaam zonder geest dood is, zo is ook het geloof zonder werken dood. En dan moeten wij niet denken als wij leven, als wij de werken van God werken. Dat is wat die mensen vroegen in Johannes hoofdstuk 6. Wat moeten wij doen opdat wij de werken van God mogen werken? Wat zei Jezus? Dat zij gelooft in de naam van de Zoon van God. Wij moeten niet denken als wij bezig zijn met het doen van Gods wil, dat wij ook maar enig krediet aan onszelf kunnen geven, dat we zeggen, nu heb ik het verdiend, kijk eens hoe goed ik ben. Kijk eens wat ik allemaal bewerkt heb. Net zo min als Israël niet kon zeggen, wij hebben Jericho veroverd. Nee, God heeft het hun geschonken. Dat is genade. Dus wat wil ik dat je onthoudt? God is genadig. En God heeft ons zeer grote beloften gegeven. En wij hebben deel aan die beloften, indien we wandelen met God. En dat moet ons niet doen zweven als we zien dat we met God aan het wandelen zijn. Dat we denken van kijk eens wat ik allemaal kan. Nee, het is dankzij Gods genade dat we zijn wie we zijn. En op geen enkel moment hebben we ook maar iets verdiend. Maar besef wel goed dat als je zegt ik geloof. En ik hoef niet te doen wat God zegt. Dan is dat een dood geloof. Net zoals je lichaam zonder je geest dood is. Zo is ook het geloof zonder de werken dood. Amen.